Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Clicker Talk, een podcast over positieve paardentraining en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag gaan we het hebben over leertheorie en dan voornamelijk klassieke conditionering en operante conditionering. Voor sommigen zal dat misschien allemaal al zoiets zijn van, ja, dat weet ik al, ik heb dat al 1000 keer gehoord. Maar ik merk dat er toch nog vaak mensen zijn dat dat niet helemaal doorhebben. En ik vind dat wel iets wat dat eigenlijk iedereen dat paarden traint, met paarden omgaat, of honden omgaat, met katten omgaat, maakt eigenlijk al niet uit. Zou hier op zijn minst een basisbegrip van moeten hebben. Dus daarom wil ik daar toch zeker een aflevering over maken, zodat ik daar ook in latere afleveringen naar kan terugverwijzen. Het eerste waarover dat we het gaan hebben is klassieke conditionering. En dat gaat eigenlijk over associaties leggen. De meeste mensen zijn wel bekend met de naam Pavlov. En Pavlov dat was een bioloog geloof ik, geen psycholoog, ondanks dat zijn naam nu wel grotendeels aan de psychologie gelinkt wordt. En hij deed onderzoek naar de speekselproductie bij honden. En hij merkte als honden dat eten zagen, dat die speeksel begonnen te produceren. En na een tijdje is hij dat gaan, voordat dat eten kwam, een belletje gaan laten afgaan. Of dat dan nu, waarom dat hem dat juist deed, daar durf ik geen uitspraken over doen. Maar het was dus belletje rinkelt en dan kwam het eten. En na een tijdje merkte hij dat die honden, zodra dat belletje ging, ook al speeksel begonnen te produceren. Ook al was er nog geen eten te zien. En dat belletje, in het begin was dat een neutrale prikkel. Dat had geen betekenis voor die hond. Dat was gewoon iets dat aanwezig was in de omgeving. En na een tijdje is dat dan gelinkt aan dat eten en werd dat een voorspeller van het eten. Iets wat we trouwens ook gaan doen als we onze klikker opladen, maar dat is voor een andere aflevering. En daarover gaat het dus eigenlijk binnen klassieke conditionering. Het gaat over associaties leggen en het gaat over onbewust gedrag. Het gaat vooral over dingen dat we eigenlijk niet kunnen controleren. Over reflexen, zoals speeksel produceren, maar ook over emoties bijvoorbeeld. Dus iets wat dan vaak gezegd wordt, is dat je je paard niet mag aaien of belonen als die bang is van iets. Maar emoties kunnen we niet gaan belonen of afstraffen. Dat is iets dat aanwezig is in ons paard en we hebben daar eigenlijk op die manier geen controle over. Nu, wat dat wel kan bij emoties, dat kan wel deel worden van iets. Dus dat kan deel worden van een oefening en dat je dat daar zo mee intraint. Iets wat je bijvoorbeeld vaak ziet bij stijgeren, dat wordt soms met heel veel druk geleerd. En dan zie je dat die emotie, dat eigenlijk vanuit die druk komt, dat dat gelinkt wordt aan die oefening. Dus die emotie dat de paarden vertonen bij die druk, gaan ze ook vertonen op het moment dat je het stijgeren vraagt. Ook al vraag je dat zonder veel druk. En dat is gewoon iets wat dat aan die oefening is geassocieerd. Nu, daarmee heb ik eigenlijk al het belangrijkste gezegd wat ik wou zeggen over klassieke conditionering. Maar dat is dus iets wat we eigenlijk niet heel vaak bewust gaan inzetten in onze training. Het is wel altijd aanwezig. Maar zo'n gezegde in de trainerswereld, Pavlov is always on your shoulder. En dat is het dus ook. Zeker als je kijkt naar die emoties, dat is er altijd bij als we met ons paard aan het werken zijn. Stel dat jij je paard altijd gaat halen en die 2 uur laat lopen in de piste en je paard loopt helemaal niet graag, dan wordt jij geassocieerd met dat lopen, met die emotie van, wat stom. En dan vindt je paard u ook niet meer leuk. Omdat jij geassocieerd bent met die oefening. En terwijl als jij altijd gewoon je paard eten komt geven, dan ben jij leuk. Want eten is leuk, jij wordt leuk, hop, je paard ziet u, denkt aan eten, en dan denk je, yes. Dus dat is zo'n beetje een verschil in die klassieke, hoe dat klassieke conditionering werkt. Dat is wel iets wat we kunnen gaan inzetten in onze training. En dan wordt dat meestal onder counterconditioning gedaan. Dus dat je eigenlijk je paard dat al een negatieve associatie geeft met iets. Dat je die associatie gaat ombuigen naar iets positiefs. Dus bijvoorbeeld als je paard niet graag gedoucht wordt. Dat je gaat leren van kijk, douchen is leuk. Dus dat je douchen bijvoorbeeld een voorspeller van eten wordt. Dus dat je gaat zeggen kijk, hier is een beetje water op je hoef en nu krijg je een wortel. Nog een beetje water en nu krijg je een wortel. Wat is wel heel belangrijk bij counterconditionen, is dat je hetgeen wat dat je aan het counterconditionen bent, dus bijvoorbeeld het douchen, dat dat vooraf gaat aan je eten. Want stel dat je enge prikkel of je stomme prikkel eng genoeg is, dan wil je niet gaan creëren dat je wortel voorspeller wordt van het enge en dat je paard dus ook geen wortels meer gaat willen. Wat dat effectief een probleem kan zijn, als ze dat douchen echt heel eng en heel spannend vinden. Dan het tweede stukje is operante conditionering en daarover ga ik waarschijnlijk iets langer kunnen uitleggen. Nu, operante conditionering gaat over gedrag, straffen en belonen. Dus deze keer gaat het wel over gedrag dat uw paard bewust gaat stellen. We hebben daar vier categorieën eigenlijk. We hebben positief straffen en negatief straffen en positief belonen en negatief belonen. Wat dat om te beginnen heel belangrijk is hierbij, is dat je negatief en positief niet gaat zien als een waardeoordeel. Dat gaat niet over dat dat goed is of dat dat slecht is. Negatief gaat puur over iets weghalen, min, je haalt iets weg. Terwijl dat positief gaat over iets toevoegen, plus, vandaar komt die positief. Dus dat wil niks zeggen over dat dat goed of dat dat slecht is. Sowieso gaat het in deze aflevering helemaal niet over welke kwadranten noemt dat dan, welke kwadranten goed zijn en welke slecht zijn. Dat is helemaal niet iets wat ik hiermee wil zeggen. Hè, dat er maar één of twee juiste zouden zijn. Maar dit gaat echt puur over de theorie en hoe dat trainen eigenlijk werkt en hoe dat paarden leren. Dus als ze ons paard gaan trainen, dan gebeurt dat eigenlijk, gaat hij doen wat wij willen, om twee redenen. Oftewel, omdat hij iets leuk wilt, omdat hij dat wilt krijgen, of omdat er iets minder leuk is en dat wilt hij vermijden. Nu, ik denk sowieso in het algemeen dat de meeste mensen het er wel over eens zijn dat straffen iets is wat we niet als basis willen gebruiken in onze training. Dat dat niet onze hoofdmanier mag zijn van werken. Ik denk dat dat in het algemeen wel iets is waar dat de paardenwereld het over eens is. Ik ga daar even mee beginnen, met dat straffen. Zoals ik zei, je hebt positief straffen, je hebt negatief straffen. En positief straffen, dat klinkt super raar. Dat klinkt heel tegenstrijdig voor ons, want hoe kan een straf nu positief zijn? Maar zoals ik zei, die positief heeft niks te maken met leuk of hoe of wat dan ook. Dat gaat puur over het toevoegen van iets. Als we iets gaan toevoegen voor een straf, wil dat dus zeggen iets toevoegen dat niet leuk is. Dus bijvoorbeeld, als ons paard niet over een sprong wilt, dan gaan we slaan met de zweep. Die slag van de zweep is niet leuk en we voegen dat toe om ervoor te zorgen dat ons paard wel gaat springen. Dat hij wel doet wat we willen. Dus we gaan dat stoppen, willen we afleren, dat willen we afstraffen. Dus daar komt die zweep dan bij kijken. Je kan dat ook bijvoorbeeld zien, stel op school, je hebt geen goed rapport en je moet een week lang klusjes doen. Je moet een week lang alle afwas doen, al het vuilnis buiten zetten, al die dingen. De meeste mensen vinden dat niet leuk, dus je voegt dat toe, dat wordt een straf. Op die manier willen je ouders gaan ervoor zorgen dat je volgende keer wel een goed rapport hebt. Dan hebben we een negatieve straf. Dus ik heb het al gezegd, negatief is iets weghalen. Dus iets leuk weghalen. Uw paard zit bijvoorbeeld aan uw voertasje te prullen. Ik denk dat iedereen aan mijn voedselbeloning werkt dat wel al eens heeft voorgehad. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is wegwandelen. Ja, uw paard wil dat eten verkrijgen. Maar vertoont gedrag dat jij niet oké vindt, dat jij niet wilt zien. Dus je wandelt weg. Je haalt wat dat je paard wilt verkrijgen, haal je weg. Dus negatieve straf is iets leuk laten wegvallen. Een ander voorbeeld, om dat een beetje in dezelfde lijn te blijven. Heb je geen goed rapport, dan mag je niet naar een feestje. Dus dat feestje stond gepland, je ging daar gewoon naartoe gaan. Op het moment dat je rapport komt en je ouders zeggen, nee, we hebben ons bedacht, door dit rapport mag je niet gaan. In de hoop dat je dan volgende keer wel een goed rapport gaat hebben. Dan gaan we over naar de beloningen, of ja, de bekrachtigers is eigenlijk een correctere term. En dus hier ga ik zeker even terug zeggen, ik zeg dit niet om een waardeoordeel uit te spreken over een van de twee manieren van bekrachtigen. Dit is puur hoe het werkt en waarom het werkt. Want uiteindelijk, je werkt zoals dat je wil, maar ik vind het gewoon belangrijk dat mensen weten waarom dat iets werkt. Want je kan wel, hè, daar zijn ook heel veel misconcepties over in de paardenwereld, over waarom dat paarden eigenlijk doen wat ze doen. De eerste is negatieve bekrachtiging. Dus dat gaat negatief wegvallen. Dat gaat over iets niet leuk laten wegvallen. En dat is eigenlijk waar de basispaardentraining vooral op is gebaseerd. Dat gaat vooral over pressure and release. We zetten druk, paard doet wat we willen, we halen de druk weg. Opdat dat zou kunnen werken, moet die druk dus wel niet leuk zijn. Want druk is niet per se slecht. Mijn Mary Pepita, die kan je, als je die aan het kroelen bent, die heeft dat graag dat dat zo goed hard is. Ik doe dat dan bijvoorbeeld effectief met het uiteinde van een zweep, zodat ik echt goed kan doorduwen. Die vindt dat geweldig. En dat is superveel druk. Maar dat is druk die dat ze leuk vindt. Dus zij gaat nooit willen werken om die druk te laten wegvallen. Terwijl pressure and release is net gebaseerd op het idee, op het feit dat de paarden die druk willen laten wegvallen. En dat ze daarom gaan doen wat jij wilt dat ze doen. Dus stel, ik geef druk op de borst. Hè, druk moet daarom niet per se veel zijn, maar ik ga gewoon lichtjes duwen. Ze zetten een stap achteruit en ik stop met duwen. Die release zegt aan mijn paard, kijk, dat heb je gedaan, goed gedaan, dat was wat ik wou. Stel, je hebt een goed rapport en je moet elke week het vuilnis buiten zetten of je moet elke week de afwas doen, ik zeg nu maar iets. En dan moet je dat die week niet doen. Iets wat je niet leuk vindt, wordt weggehaald om je eigenlijk te gaan belonen voor dat goed rapport. Om dat goed rapport te gaan bekrachtigen, zodat dat in de toekomst meer voorkomt. Een andere vorm van negatieve bekrachtiging die dat in opvoeding van kinderen vaak wordt regelmatig gebeurd, is stoppen met zeuren. Dus heel de tijd zeuren, ruim je kamer op, ruim je kamer op, ruim je kamer op. Kind gaat zijn kamer opruimen, zodat je eindelijk stopt met zagen. Zo, dat is negatieve bekrachtiging. Dus zoals ik al zei, hè, dat wil zeker niet zeggen dat alle druk slecht is, of dat negatieve bekrachtiging daarom slecht is. Maar het is gewoon zo, dus dat werkt omdat die druk niet aangenaam is. Tweede vorm van bekrachtigen is positieve bekrachtiging. Dus we gaan iets leuk toevoegen. Dat kan voer zijn, dat kunnen krabbels zijn. Ja, bijvoorbeeld veulens of paarden met eczeem werken soms liever voor krabbels dan voor voer. Maar hier is het heel belangrijk, en dat geldt eigenlijk bij alles, maar hier gaat het vaker mis, dat uw ontvanger gaat bepalen. Dus het is uw paard dat gaat zeggen wat dat een bekrachtiger is. Wij kunnen niet voor ons paard gaan zeggen dat die moet werken voor aaitjes. En dus ik zeg het, paarden met eczeem kunnen bijvoorbeeld heel goed werken voor krabbels. Ik heb bijvoorbeeld mijn pony Mitch de Connemara, die heeft eczeem. En ik heb die bijvoorbeeld de staartarget geleerd in de zomer, als hij heel veel jeuk had, door te gaan belonen met krabbels aan de staart. Waardoor dat hij met zijn staart naar mijn hand toe wou bewegen voor meer krabbels. Terwijl de Mary Pepita in het algemeen heeft die eigenlijk niet graag dat je naar lijf zit en heeft die liever zoiets van nee, hou maar wat afstand. Dus voor haar gaat dat aaien geen beloning zijn. Iets wat dan nog vaak gezegd wordt, is dat je paard het doet, dat je werkt met een stembeloning. Maar onderzoek heeft eigenlijk aangetoond dat paarden daar eigenlijk helemaal niet zo goed op, reageren, in de zin van dat dat niet zo goed werkt bij hun. Bij honden werkt dat keigoed, terwijl paarden reageren daar veel minder op. Dus wat ga je bijvoorbeeld vaak zien als je werkt met stembeloning, dat daar toch voor een stuk ook die negatieve bekrachtiging bij komt kijken. En een voorbeeld van negatieve bekrachtiging, je paard moet achteruit gaan, je houdt een snoepje bij de borst, je zet een stap achteruit en je geeft dat snoepje. Je hebt een goed rapport, dan mocht je van de avond naar een feestje gaan. Als dat ooit terug mag. Dus dat is in het kort die vier kwadranten. Nu, zoals ik al zei, er is niet één juist, één slecht. Sowieso is er ook een grijze zone. Het is niet altijd makkelijk om die vier uit elkaar te trekken. Vooral negatieve bekrachtiging en positieve straf hangen vaak wel samen. En positieve bekrachtiging en negatieve straf hangen vaak samen. Nu, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik ga het even uitleggen. Stel, bijvoorbeeld paralie werkt heel veel met negatieve bekrachtiging en met druk verhogen. Ik wil dat mijn paard achteruit gaat en ik zwaai met mijn touw. Mijn paard gaat niet achteruit, dus ik ga harder zwaaien met mijn touw. En zeker die fases verhogen gaat dan al eerder richting een positieve straf iets niet leuk toevoegen. En op het moment dat uw paard dan wel achteruit gaat, valt die druk weg. En dan is het dus wel weer die negatieve bekrachtiging. Nu, dus het is niet zo zwart-wit als dat ik het daarnet heb voorgesteld. Hè. Dus ik zeg, er is ook een hele grijze zone. En het is niet altijd zomaar te zeggen, ik gebruik dat of ik gebruik dat. Zelfs al wil je maar één manier gebruiken, hè, zeker bijvoorbeeld bij positieve bekrachtiging, zelfs al wil je puur daarmee werken, je bent ook maar een mens. En er gaan altijd wel situaties komen waarbij dat je misschien even iets anders moet doen, bijvoorbeeld omdat de dierenarts nu moet komen om iets te verzorgen, ja, dan moet dat gewoon gebeuren. Of als je op straat bent en er komt een camion aangereden, ja, dan ga je ook niet zomaar wachten tot je paard stilstaat om dan te kunnen zeggen, ah ja, als hij stilstaat zal ik wel een snoepje geven. Zo werkt het niet. Je gaat dan alles doen wat dan nodig is op dat moment om een veilige situatie te creëren. Dus ik zeg het nog eens, er is niet maar één goede manier van werken. Het is gewoon belangrijk dat je weet waarom dat een manier van trainen werkt. Waarom werkt dat zwaaien met je touw om je paard te leren achteruit gaan? Omdat dat zwaaien niet aangenaam is. En we moeten daar ook gewoon een kat en kat durven noemen. Weet je, dat is gewoon niet leuk voor het paard en daarom wijkt hij daarvan weg. De druk in mijn voorbeeld met Pepita, met het kroelen, ja, dat is super harde druk. Meer druk zelfs dan dat je vaak nodig zou hebben om je paard achteruit te leren gaan. Maar dat is geen druk, ze gaat geen moeite doen om mij te laten stoppen met kroelen. Wat dat bij negatieve bekrachtiging dan wel het geval is. Dus dat was eigenlijk in het kort negatieve operante conditionering. Nu, dat is iets waar ik echt nog heel veel langer over kan praten, maar als eerste aflevering zullen we dat kort houden. Ik zal nog eens kort overlopen. Dus we hebben positieve straf, dat is het toevoegen van iets niet leuk. Een negatieve straf is het laten wegvallen van iets dat wel leuk is. Een negatieve bekrachtiging is iets dat niet leuk is laten wegvallen. Waar dat positieve bekrachtiging is iets dat wel leuk is toevoegen. Ik kan zeker aanraden om volgende keer dat je naar je paard gaat en je gaat hem iets nieuw leren, ga dan eens kijken van oké, hoe ga ik dat aanpakken? En in welke van die vier kwadranten zit dat nu eigenlijk? Want de moment dat je goed weet waarom dat je paard iets doet of op een bepaalde manier gaat reageren, ga je ook je trainingen veel efficiënter kunnen maken en veel doelgerichter kunnen werken, gewoon omdat je weet van mijn paard reageert op die prikkel om die reden. Of die manier van werken werkt daarom. En als er dan iets misgaat, kan je ook beter gaan kijken van oké, waar loopt het nu juist mis en hoe kan ik dat gaan aanpakken? Hoe kan ik beter gaan trainen zodat het wel lukt, zodat het wel allemaal vlot loopt? En dat is waarom dat ik dit stuk theorie heel belangrijk vind. En iedereen dat bij mij les pakt, komt dit ook op een bepaald moment, zou ik zeggen, maar meestal in de eerste les al tegen. In mijn Gold Diggers programma is dat ook een video op zich, een stukje van de cursus op zich, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind dat iedereen dat paarden traint, dat die dat gewoon weten. Voilà, dus dat was denk ik wat ik wou zeggen over leertheorie, of toch een korte versie van leertheorie. Als je benieuwd bent hoe dat je dat allemaal kan gaan toepassen, moet je zeker eens een kijkje gaan nemen in mijn Gold Diggers programma, dat over 2 dagen al, dus sorry als je later luistert, van start gaat. En je kan nog tot de middag zelf, dus we gaan 2 november van start, je kan nog tot de middag zelf, 2 november, wat zeg ik nu? We gaan 11 november van start en je kan nog tot die middag inschrijven. Als je daar meer informatie over wilt, dan kan je dat vinden op mijn Instagram-account ekelis_hoorttraining. Of je kan me gewoon een mailtje sturen naar shari@klikkertraining.be en dan geef ik je alle informatie die je nodig hebt of die je wilt weten. Sowieso kan je me ook altijd vinden op Instagram. Als je hier meer over wilt weten of als je nog vragen hebt, laat het me zeker weten. Ik antwoord daar heel graag op. En wie weet komt er zelfs dan nog een vervolgaflevering over. Maar dat zal voor in de toekomst zijn. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en dat je het wel interessant vond. En tot volgende week!